Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten hier in de kerk of als u buiten het kerkgebouw via de livestream of geluid deze dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Overheem uit Zegveld. Vanavond is er een tweede dienst met als voorganger dominee Kasbergen uit Linschoten. Dan worden we opnieuw onderwezen vanuit Gods woord en mogen we hem en elkaar opnieuw ontmoeten. Afgelopen donderdag is de kerkraad bij elkaar geweest en het besluit is genomen om een beroep uit te brengen op dominee C.G. Visser uit Kootwijkerbroek. Vanaf nu gaat er een termijn lopen van 5 dagen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgde procedure. Dat dient schriftelijk te worden gedaan bij de scriba van de kerkenraad, Ouderingstam. Zijn er geen bezwaren, dan kan na die 5 dagen de bedenktijd van de predikant op het uitgebrachte beroep ingaan. Het is de bedoeling dat dominee Visser op zondagmorgen 20 juli in Wilnis voorgaat. Aansluitend is er in de roeping gelegenheid om nader met dominee Visser en zijn vrouw kennis te maken. Laat dit alles vergezeld gaan met onze gebeden om de Heer hiertoe aan te roepen en te vragen om zijn leiding hierin. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Uw gaven in de zendingsbus aan de uitgang van de kerk zijn bestemd ter ondersteuning van het programma Eerst Dit. Dit is een dagelijkse Bijbelpodcast op je telefoon voor thuis of onderweg of op vakantie. Een extra stimulans om bezig te zijn met de Bijbel en gericht hierover na te denken. Voor wat ons was, is en gaat overkomen geldt vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God die hoort. Onze voorgang deze morgen is het 4e vers uit de avondzang. Dit hebben de kinderen van de Julianenschool ook geleerd. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Als we in ons leven rekening houden met wat God wil en Jezus wederkomst verwachten, dan heeft dat te maken met het besef dat we zonde doen en dat hij ons dat wil vergeven. Zo is onze toekomst verzekerd in het werk van Jezus. We zingen vers 4 van de avondzang en we wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die daarom nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied wat we zingen is lied 14 uit de bundel Weerklank, alles wat adem heeft. Loven de Heere, we zingen couplet 1 en 3, 1 en 3 van lied 14. Vanmorgen luisteren we nu eerst naar de goede geboden van de Heer onze God. Geboden om ons leven aan te spiegelen, om ons leven naar te richten. En als we de 10 geboden en de samenvatting gehoord hebben, dan zingen we als antwoord Psalm 65, het eerste en tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En op de vraag van een van de schriftgeleerden welke het eerste van alle geboden is, antwoordde de Heer Jezus: Het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van Jezus Christus, die om hem ook onze God en Vader wil zijn. We hebben u de lof gezongen. En er is geen moment dat u die lof niet toekomt. Geen zondag en geen andere dag. De lof om wie u bent en om wat u doet. We hebben ook de stilte gezocht. Zingend en letterlijk. De stilte diep van binnen, dicht bij de grond van ons vertrouwen. Daar waar ons verlangen leeft, onze verwachting, de bodem van onze hoop. Stilte om ons op u te richten. En we zeggen dat niet alleen tegen u, maar we zeggen het ook tegen onszelf, dat het daarom ook echt wel goed is om hier te zijn. Of om thuis of waar we de dienst ook meebeleven, ons te richten op u. Het lofzang en in stilte, want dat zijn we vaak op onszelf gericht. Met ons vertrouwen, met onze verwachting en ook met onze eer, onze lof, hooguit op elkaar. Maar zo makkelijk vergeten we u. Hebben ons hoofd, ons hart, onze handen vol aan van alles en nog wat, alles wat er gebeurt in deze wereld, wat er speelt in onze samenleving, in onze eigen levens. Dingen die wij belangrijk vinden, die dat soms ook zijn. Maar is dat toch niet onze diepste zonde die we u steeds weer belijden moeten? Dat we u zo makkelijk vergeten en zo gericht kunnen zijn op onszelf. Vergeef het ons, Heere. En we bidden, laat de lof echt voor u zijn. Deze dag, ook vanmorgen weer en elke dag van de nieuwe week. Heel ons leven. En dan bidden we u om stilte. Om een hart dat luistert naar wat u ons te zeggen hebt. Geef ons door uw geest geloof in uw woord, zodat uw stem ook ons de weg wijst. Bepalend zal zijn bij al die andere stemmen die klinken om ons heen en in ons. Als we weer op het punt staan om uit de Bijbel te lezen, toch iedere keer weer het hoogtepunt van de dienst, want dan spreekt u zelf en daar mogen we verwachting van hebben. Omdat u juist ook vanuit uw woord de gemeente wil bouwen. En uw koninkrijk wil uitbreiden. En mensen trekt van heinde en ver. Mensen die erbij zijn opgevoed, erbij zijn grootgebracht. En mensen die er van huis uit niet van weten. Mensen die afkerig zijn, mensen die verlangend zijn, jong en oud. Doe het, Heere, hier. En overal waar uw gemeente samenkomt. Op al die plekken in ons land, in heel deze wereld. Het is een ontroerende gedachte. Zoveel verschillende mensen die bij elkaar komen om u de lof te zingen, om stil te worden onder uw woord. Van allerlei leeftijden, leefstijlen, leefomstandigheden. Bij u die het leven zelf bent. En laat het dan ervaren worden, Heere, wie met de Heer te raden gaat, die staat hij bij met raad. En daad, en dat uw lof dan voluit zal klinken en uw naam verheerlijkt wordt. Uw koninkrijk wordt uitgebreid, totdat de volheid is aangebroken voor Israël en de volkeren. Geef ons zo met elkaar een goede gezegende dienst. En hoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. Ik wil vanmorgen met u en jullie lezen uit Genesis 35... Genesis 35, de eerste 15 verzen. Genesis 35, vers 1 tot en met 15. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg, reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen, en Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken ze op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat ze de zonen van Jacob niet achtervolgden. En zo kwam Jacob in Lutz, dat in het land Canaan ligt, de tegenwoordige Bethel. Hij en heel het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka, en ze werd begraven ten zuiden van Bethel onder de eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zei tegen hem: uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn die eerste woorden van dit hoofdstuk. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel. En het thema voor de preek is terug naar Bethel. Terug naar Bethel. Jongens en meiden, het is bijna vakantie, nog een paar dagen school en anderen die hebben misschien al wel vakantie. Wij hopen zelf ook binnenkort weer te gaan naar Italië. En daar waren we 2 jaar geleden ook al, toen waren we iets noordelijker, toen waren we bij het Gardameer. En toen spraken we daar mensen, die waren daar met de auto naartoe gegaan, met de caravan, maar die moesten nu met de bus terug naar Nederland, hè, want er waren enorme hagelbuien geweest. En de ruiten van de auto's waren kapot en er zaten allemaal deuken in de caravan. Ze konden daar niet meer dat hele stuk mee rijden. Dus ja, die kwamen terug van vakantie eigenlijk met minder dan ze gegaan waren. Dan gaat het vanmorgen over Jacob. Jacob die ook weer thuis komt. Nadat hij jarenlang weg geweest is in het buitenland en niet voor vakantie, niet voor zijn plezier, dat weten jullie denk ik wel. En Jacob die moest vluchten, want hij had zijn broer Esau een lelijke streek geleverd en zijn oude vader bedrogen. En toen Esau erachter kwam, toen was hij woest. En nu zijn we 21 jaar verder. Maar dan moet je eens bedenken, toen Jacob terugkwam, had hij nou meer of minder dan toen hij was gegaan? Hij had meer, hè? Hij had een vrouw, hij had er zelfs meerdere, dat is een heel ander verhaal, maar dat is wel zo. Hij had kinderen, hij had heel veel dieren, schapen en geiten. Jacob die was in het buitenland heel rijk geworden. Maar was hij ook gelukkiger geworden? En hoe was dat met de Heere God? Die had natuurlijk al die tijd voor hem gezorgd, hè? Dat zegt Jacob ook in het gedeelte wat we net hebben gelezen. Maar als je die geschiedenissen leest, dan lijkt het wel alsof Jacob, de Heere God, soms ook wat vergeten was. Want echt gelukkig, dat ben je alleen maar dicht bij de Heere. En dan moet je niet denken, hè, wat zelf het beste is, en dan kun je niet maar doen zoals het zelf goed voelt, maar dan moet je eigenlijk zo leven zoals we nu gaan zingen ook. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Jacob die had eigenlijk al eerder terug moeten gaan naar Bethel. Maar hij was bij Sichem blijven hangen. Nou goed, daar gaan we zo in de preek nog wel verder over nadenken. Maar we zingen nu eerst Psalm 25, vers 2, 5 en 6. Laat Amen van de preek zingen we Psalm 18 vers 1 en 9 en we doen dat vanuit de berijming zoals die in Weerklank is opgenomen. Psalm 18 vers 1 en 9 uit Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis of waar u ook met ons verbonden bent. Na de vakantie moet het anders, zei ze heel openhartig. Wat moet er anders? Nou ja, heel veel. Eigenlijk misschien alles wel. We zijn allebei veel te druk met onze eigen dingen. In de omgang met onze kinderen moet het anders. En kerk en geloof, nou ja. Ja, maar weet je ook hoe het anders kan worden? Ja, daar wil ik het de komende periode echt eens met elkaar over hebben. Want we zullen dat toch ook met elkaar moeten doen. En dan is het mooi, hè, dat je in de Bijbel ook van die geschiedenissen leest waaruit blijkt dat het anders kan. Dat je opnieuw kunt beginnen en dan ook desnoods helemaal. Kijk, sommige dingen zijn niet meer terug te draaien. Je doet in het leven allemaal ervaringen op die niet meer te veranderen zijn. En soms kun je ook onherstelbare schade oplopen, littekens die levenslang blijven. En toch is er een nieuw begin mogelijk. Niet op een goedkope manier, hè, zo van uithuilen en opnieuw beginnen. Maar dieper. Op zo'n manier dat je je niet meer machteloos voelt en zo verlamd als je aan de toekomst denkt. Maar dat er een weg opent en je vertrouwen ontvangt ook om die weg in te slaan. De Bijbel vertelt ons dat in de geschiedenis van Jacob. Jacob, ja, die zit op een gegeven moment echt bij de puinhopen van zijn leven. Zijn hele gezinsleven ligt uit elkaar. Het leek allemaal zo voorspoedig te gaan. En na de terugkeer uit het buitenland, zijn verblijf in ballingschap zou je kunnen zeggen, bij oom Laban in Padan Aram. Het was, hè, zo lees je in de voorgaande hoofdstuk, het was weer goed gekomen met zijn broer Esau. Jacob die kon weer in vrede wonen in het land wat God aan hem had beloofd, met zijn gezin, met al dat bezit wat God aan hem gegeven had. Je zou kunnen zeggen, het lieve leven, dat lacht Jacob weer toe. Maar dan dat verschrikkelijke gebeuren bij Sichem. De ellende was begonnen met verkeerde vrienden van Dina, Jacobs dochter. Dina, ze ging nogal graag uit in de grote stad in Sichem, samen met de dochters van de onbesneden heidenen, zo heet dat dan in de Bijbel, die daar woonden. En ja, ik stel me zo voor, daar stond Dina een poos voor de spiegel en deed ze de mooie oorringen in en daar ging ze uit. En Jacob die zal er vast wel gewaarschuwd hebben, doe dat nou niet Dientje, je hoort er niet. Maar ja, je weet hoe het gaat, je kunt ze ook niet aan een tafelpoot vastbinden. En op een dag had een jongen, Sichem heette die had zijn oog op Dina laten vallen. Maar ja, het is dezelfde naam als de stad waar die woonde. Maar dat bleef het niet bij. Hij had haar aangerand en verkracht. En zo kwam Dina die avond thuis, totaal verbouwereerd en van haar eer beroofd. Dan was die jongen, Sichem, die was wel echt stapel op haar. En die wilde ook wel met haar trouwen. De bekende rabbijnse commentator over Vatja Svorno, die zegt dus eigenlijk in deze geschiedenis precies het omgekeerde als wat je later ziet bij Amnon en Tamar, hè, die halfbroer en halfzus, kinderen van David. U kent die geschiedenis misschien wel uit 2 Samuel 13, hè, als Amnon zijn halfzus verkracht en dan zijn lust bevredigd heeft, ja, dan wil hij niets meer van haar weten. Maar dat is dus bij Sichem niet het geval. Nee, die gaat naar Jacob toe om haar hand te vragen. De zonen van Jacob die zien dat absoluut niet zitten. Diep gegriefd zoals ze waren door de schande die hun familie was aangedaan. En dat zouden ze die Sichemieten ook betaald zetten. Eerwraak noemen we dat tegenwoordig. Hè? En dat was ook op een hele nare manier hebben ze dat ook gedaan. De hele geschiedenis staat in het voorgaande hoofdstuk. Hoofdstuk 34. Een lang verhaal kort. Ze zeggen tegen Sichem en tegen zijn vader, nou ja, daar willen we wel aan meewerken, aan een huwelijk, maar het gaat zomaar niet. Ons zusje Dina, die mag niet met een onbesnedene trouwen. We hebben één huwelijkse voorwaarde en dat is dat jullie zo worden zoals wij. Alle mannen bij jullie moeten besneden worden. Je zou kunnen zeggen, Jacob was doordat hij bij Sichem was blijven wonen, een soort van halve Kanaaniet geworden. Die mensen van Sichem die moesten nu halve Israëlieten worden. Maar in feite was het natuurlijk een smoes, want toen dat inderdaad gebeurd was en de mannen van Sichem niet konden lopen van de pijn, toen hebben Simeon en Levi ze allemaal wreed vermoord en samen met hun andere broers ook nog die hele stad leeggeplunderd. Ik vind dat altijd wel bijzonder, gemeente, aan de Bijbel, hè, dat ja, ook de tekortkomingen van hen die de stamvaders van Israël waren nooit worden verdoezeld. Krachtig argument toch ook voor de authenticiteit van al die geschiedenissen. Het wordt niet mooier gemaakt dan het is. En Jacob die zegt dan ook in vers 30 van het voorgaande hoofdstuk. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort om mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land. Wat moeten de mensen nou wel niet van me denken en wat moeten ze wel niet van me zeggen en wat zullen ze wel niet met ons doen? Jacob die zit dus echt, goed om ons dat te realiseren, Jacob die zit dus echt helemaal bij de puinhopen van zijn gezinsleven. Hij had zijn kinderen, maar eigenlijk was hij ze kwijt. Wat een verdriet moet hem dat gedaan hebben en wat zal hij ervan wakker gelegen hebben? En dan misschien wel die vraag, had ik het niet anders kunnen doen? Zou het soms mijn schuld zijn? Komt allemaal nog maar eens over. En dan komt God. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel. De Heer die komt zijn knecht in de knoei opzoeken. Daar bij de puinhopen van zijn gezinsleven. Maar hij spaart Jacob niet, want ja, naar Bethel, ik zei het net al, daar had Jacob eigenlijk al eerder naar terug moeten. Toen hij nog op zijn onderduikadres was, bij oom Laban in Paddan Aram, hoofdstuk 31, toen was de Heer naar hem toegekomen, die had gezegd, ik ben de God van Bethel, wel nu, sta op, keer terug. Jacob had toen natuurlijk al helemaal door moeten reizen naar Bethel. Daar had God hem beloofd weer terug te zullen brengen. Daar zou God hem weer ontmoeten. Maar Jacob die was gestrand bij Sichem. Een Kanaanitische stad. En Bethel was nog maar 1 kilometer of 20 verder naar het zuiden. Je zou zeggen op het geheel van die reis nog maar zo'n klein stukje. Maar goed, misschien dat de kinderen hebben gezegd, het staat er niet, maar pa, Bethel, wat moeten we daar nou toch? Hier bij de stad, hier is het leuk. En het is nou toch goed gekomen met oom Esau? Je hoeft toch niet verder te vluchten? Hoe dan ook, wat de overwegingen van Jacob ook geweest zijn, hij had daar bij Sichem een stuk land gekocht en had zich daar gesetteld. En ik denk als God nu naar Jacob toekomt met die opdracht om naar Bethel te gaan, dat hij echt diep van binnen gedacht zal hebben, ik ben hier niet op mijn plek. Ik heb mijn eigen plan getrokken, ik ben mijn eigen weg gegaan. Wat er met Dina was gebeurd is verschrikkelijk. Wat mijn jongens hebben gedaan is heel erg. Nou, ze zijn ook volwassen, ze hebben hun verantwoordelijkheid, je moet ze ook een keer loslaten. Maar mijn verantwoordelijkheid ga ik vrij uit. Maar ja, gemeente, heb je bij alle schade dan altijd zelf schuld? Nee, niet altijd natuurlijk. Maar het kan toch soms wel dat als je terugkijkt dat je zegt, ja maar toen en daar is het misgegaan. Daar heb ik een verkeerde afslag genomen. Toen ik zo begon te denken, toen ik zo begon te doen. Het kan natuurlijk dat de brokstukken in ons leven soms ook een gevolg zijn van de algemene gebrokenheid waarin we allemaal delen na de zondeval. Zonder dat er sprake is van eigen concrete schuld. En het kan soms ook zijn dat je het zelf ook gewoon niet weet. Dat je dan ja, misschien wel eigen schuld vreest of vermoedt, maar tegelijk denkt, ja maar hoe had ik het anders moeten doen? Daar gaat het in deze geschiedenis niet om. En dat moeten we dan misschien ook maar laten liggen. Maar hoe dan ook, je moet eens kijken. Zelfs als er dus sprake is van eigen falen, zoals bij Jacob, dan is het zo wonderlijk en zo genadig dat God dan niet zegt, ja kijk eens Jacob, als je dan in al die tijd niks hebt geleerd en nog steeds zo eigenwijs bent als vroeger, nog niet naar mij luistert, nog niet op mij vertrouwt en toen al in de tent bij je vader, toen trok je al met je moeder je eigen plan en nu, nou ja, dan moet het hier ook maar bij blijven, dan moeten we maar als vrienden uit elkaar gaan, dan moet je je daar ook bij Sichem maar zien te redden. Maar dan is het alsof God zegt, Jacob, kom eens jongen, kom eens mee. Dan gaan we naar Bethel. Naar de plek waar ik met jou begonnen ben. Weet je nog die droom? Die ladder? Die engelen die op en neer gingen en ik bovenaan? Weet je nog, Jacob, wat ik toen tegen je zei? Dat ik voor jou zou zorgen en voor de toekomst van jou en van je kinderen, dat ik voor altijd je God wilde zijn? Had je toen ook niet verdiend, Jacob? Waar of niet? Maar daar mag jij weer opnieuw beginnen. Waar ik toen in mijn genade ben begonnen met jou. Bij Bethel. In de Tweede Wereldoorlog was een jonge man lid geworden van de NSB. En hij was zo fanatiek dat hij zelfs zijn eigen vader had verraden. Zijn vader die had onderduikers, Joodse onderduikers geholpen. En die vader was opgepakt en die was naar kamp Westerbork gebracht en via Westerbork naar een kamp ergens in het oosten. Ten nauwe nood had die vader de oorlog overleefd. Maar zijn zoon die had hij na de bevrijding nooit meer gezien. En jaren later kreeg die zoon wroeging. En hij schreef zijn vader een brief. Ik kan me goed voorstellen dat u niks meer van me wil weten. Dat heb ik verdiend, vader. Maar ik zou zo graag weer opnieuw willen beginnen. Want toen kreeg die jongen een brief terug. En daar stond alleen maar in, neem die en die trein naar Assen. En onderaan, dat viel hem nog bijzonder op, je vader. Nou, op de afgesproken tijd, die vader die stond op het perron te wachten. Hij was oud geworden. En hij zei niks. Samen stapten ze in de auto. En zwijgend reden ze een eind. En ineens zag de jongen langs de kant van de snelweg het bord staan met afrit Westerbork. En de schrik sloeg hem om het hart. Hij dacht, nou daarom moest ik hierheen komen. Vader wil me laten zien en laten voelen wat ik hem heb aangedaan. Maar tot zijn verrassing reden ze Westerbork voorbij. En een eindje verder, vlakbij Emmen, gingen ze een klein weggetje het bos in. En midden in het bos stopte die vader de auto en toen begon hij tegen zijn zoon te spreken. Hij zei, jaren geleden, weet je nog, je was een kind. Toen zijn we hier als gezin op vakantie geweest. En bij een wandeling in het bos, toen zijn we je hier kwijtgeraakt. Je was weggedwaald. Uren heb ik je lopen zoeken, totdat ik je hier op deze plek weer vond. En hier wil ik vandaag opnieuw met jou beginnen. En toen sloot hij de jongen in zijn armen. Opnieuw beginnen. Niet op de plek van de zonde van die jongen, maar op de plaats van de liefde van de vader. En daarom riep God Jacob weer terug naar Bethel. Daar mag Jacob opnieuw beginnen. Op de plaats van de liefde van zijn hemelse vader. Kom Jacob, daar naartoe. Ik weet niet, gemeente, misschien hebt u, heb jij ook wel van die plekken. Van die momenten waar een herinnering aan verbonden is. Van een ontmoeting met God, of dat je God heel dichtbij je wist. Ergens in het verkeer, dat je dacht, oh, dat ging nog maar net goed. Toen waren de engelen van God om je heen. Of toen je zo ziek was, maar dat je bijzonder door de Heere geholpen werd. Die avondmaalzondag. met die gouden rand waarop het zo goed was. Of gewoon toen je voor jezelf uit de Bijbel aan het lezen was en die tekst openviel en zijn woord tot je sprak als nooit tevoren. En je voelde, hier spreekt God tot mij en je kon misschien je ogen niet droog houden. Die momenten dat de hemel even voor je boven je open ging. Het is het goed om soms ook weer naar zulke momenten terug te gaan. Hè? Ook in gedachten. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En weer te bedenken hoe goed de Heer is. Dat intussen misschien het leven wel is doorgegaan. En er misschien wel heel veel veranderd is. En dat de Heer ook is verder gegaan. Maar dat Hij niet veranderd is. Dat Hij nog dezelfde is. En net zo goed en genadig als toen. En als je misschien niet zo'n plek hebt. Maar dan is er toch één plek. Waar voor ons allemaal de liefde van God duidelijker werd dan ooit, dat is toch op de heuvel Golgotha. Waar God zijn zoon kwijtraakte en niet ging zoeken. Hij gaf zijn eigen kind prijs aan de dood, opdat u, jij en ik een nieuw begin zouden kunnen vinden. Een nieuw begin. Het kan zijn dat als je terugkijkt, dat je denkt, ja, ik heb daar ook een verkeerde afslag genomen. Misschien wel gedoopt als kind. Maar het geloof, het zegt me niet zoveel. Eerlijk gezegd, dominee, die stad Sichem, die zegt me meer dan Bethel. Huis van God, betekent dat. En soms loop je vast daar bij Sichem en dan denk je, ja, ik zou wel meer van God willen ervaren, willen merken. Dan zegt God vandaag ook weer tegen ons, ja, maar je bent in mijn huis. Je kijkt, je luistert mee met deze dienst. Ga in gedachten eens mee naar de plek van mijn liefde, naar Golgotha. Eerlijk gezegd ook wel de plaats van jouw zonde. Maar jij hoeft er niet te boeten, dat heeft Jezus voor jou gedaan. Zullen we opnieuw beginnen? Bij Hem. En misschien is er wel iemand vanmorgen die denkt, ja, ach, dat gevoel heb ik helemaal niet, dat ik weer opnieuw moet beginnen of dat ik dingen over zou moeten doen. Ik ben op een fijne manier aan het bouwen naar mijn gezin en mijn maatschappelijke positie. En ik wil dat ook allemaal zien als zegen van God. Ja, maar niemand kan van ons toch heen om die plek van Gods liefde. Wil er iets van je leven terechtkomen in de ogen van God dan? Hij wil het zijn bestemming vinden, nu al, maar ook voor eeuwig. Daar kun je toch niet heen om die plek, om dat kruis. Dan kun je niet heen om zo'n nieuw begin. Bij Bethel vindt Jacob het steen, die had hij bij de eerste ontmoeting zelf ook al neergezet. In het geloof dat God de mens het land daar zou geven. En dan breidt hij die steen uit tot een altaar van aanbidding. Op de heuvel Golgotha staat een kruis. Het is weliswaar door mensen opgericht, maar uiteindelijk natuurlijk door de Heere God zelf daar neergezet als een grenspaal bij zijn koninkrijk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wie bij dat kruis wil buigen, wie daar erkent, dit is de plaats van mijn zonde. Maar als je de Heer aanbidden mag om zijn vergevende liefde, dan mag je daar het koninkrijk binnen, een nieuw begin. Het geloof dat bij alles wat er misschien in het verleden mis is gegaan, maar dat Hij dat voor zijn rekening genomen heeft. Dat Hij je dat niet meer nadraagt, dat een ander je dat ook niet meer mag nadragen en dat je het jezelf ook niet meer na hoeft te dragen. Maar dat je delen mag in die hoop van zijn heerlijke toekomst. Waar alle zonden vergeven zijn, maar ook alle gevolgen van de zonde weg zullen zijn. Daar geen rouw meer en geen tranen. Alle wonden geheeld, vroeger of later. Zo'n bevrijdend nieuw begin. Dat moet ook wel een echt nieuw begin zijn voor ons. Jezus heeft het gezegd, bekeer u en geloof het evangelie. Het is het werk van de Heilige Geest, maar het gaat niet buiten ons om. Sta op, ga naar Bethel. Dan moet je dus ook gehoorzamen. En dan mag je werkelijk alles meenemen. Al je schade, al je schande. En nee, dan word je bij het kruis van Christus niet direct verlost van al je verdriet, van alle moeite. Eerlijk is eerlijk, er zullen er onder ons toch ook wel zijn. Die weg van harte gaan, die zeggen, ja, dat is voor mij ook het punt, te grond onder mijn leven, onder mijn bestaan. Maar toch moet ik het ervaren dat ik niet direct van alles verlost word. Nee. Maar je mag wel weten dat je schuld daar wordt weggedaan. En dat je je schade daar anders leert zien in het licht van zijn toekomst. Dat onze tranen niet het laatste zijn. En dat je ook kracht krijgt om het te dragen. Omdat je al ervaar je dat misschien niet altijd even sterk, maar omdat je je gedragen weet door hem. En je hoeft niks achter te houden. Of, nou ja, wel iets. Hè? Als Jacob en zijn gezin dan op reis gaan, verder, dat laatste stukje toch nog naar Bethel. Dan zegt Jacob tegen alle die bij hem zijn, doe de vreemde goden in uw midden weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Nu is Jacob heel radicaal. Moet ook echt een nieuw begin zijn. Als God zelfs zijn eigen zoon heeft overgehad voor ons nieuwe begin, dan mag hij dat toch ook wel van je vragen, of niet? Dat we af willen rekenen met alles waar we naast of buiten hem om heel van verwachten. Blijkbaar had Jacob het daar bij Sichem door de vingers gezien. Dat er bij hem thuis geëxperimenteerd werd met die afgoden. Hij had er weet van. Het is al erg genoeg natuurlijk dat hij destijds van zijn lievelingsvrouw Rebecca niet wist dat ze die terafim van haar vader gestolen had. Maar hier gaat het over afgoden waar hij het wel degelijk van wist. Maar nu zegt hij, breng het allemaal bij elkaar. Laat het begraven, laten we het wegdoen, laten we het hier bij Sichem laten. Hier hoort het thuis en we trekken andere kleren aan. Hè? Heel vaak nieuwe kleren, dat is in de Bijbel altijd een beeld van een nieuw begin. En dan gaan ze op weg en dan leveren die haar oorringen in en de jongens hun zwaard. En, nou ja, misschien moet een nieuw begin ons ook wel eens wat kosten. Ons vertrouwen op eigen kracht, op uiterlijke sier, op mooie spullen. Wil het in ons leven echt weer om de Heere God gaan draaien. Een wonder, hè, in het gezinsleven van Jacob. Die hele boel die wordt begraven. Ook Jacob's oude naam. Vers 10, hè, we hebben het gelezen, Jacob's naam wordt nu Israël. In Sichem is hij niet meer thuis. Zijn nieuwe thuis is Bethel, het huis van God. Bij hem. Dat is opnieuw beginnen. Daar willen zijn waar de Heer is. Zou u opnieuw willen beginnen, zodat je met vertrouwen verder kunt. Kan bij het kruis van Christus. Daar is God opnieuw begonnen toen er van onze kant geen beginnen aan was. Maar laat het dan ook van onze kant een echt nieuw begin zijn. En dan kan zelfs een eenvoudige kerkdienst als deze voor ons al een Bethel worden. En dit is zeker, gemeente, wie daar is waar God is. En wie daar wil zijn, waar hij woont. Die mag het straks ervaren. Alle tranen van de ogen afgewist. Amen. Laten we samen danken met en voor elkaar bidden. Heere God, groot en goed, we danken u voor die boodschap die we vanmorgen meekrijgen. Het is altijd een nieuw begin te vinden bij u, bij uw troon, dichterbij nog in onze wereld, bij het kruis van uw Zoon. En als we daar langs gaan, dan wordt onze levenspad een helse weg, zongen we zojuist. Dan krijgt ons leven daarin ook richting en bestemming. U weet waar we allemaal mee rondlopen. Dingen van vroeger en van nu, van de toekomst. Als het fijne dingen zijn, heren, dan dank u daarvoor. Mooie herinneringen, positieve ervaringen, goede verwachtingen. Het kunnen ook oude zonden zijn, oude wonden of vers verdriet. Gemis aan geliefde of aan liefde. Wilt u in al die dingen lijn brengen, de lijn van het heil, wilt u er een weg in geven? De weg van het geloof en voor ons ook de weg van het gebed en van het vertrouwen. En bij al die dingen waarvan we zelf al denken dat het anders moet, maar ook bij alles waarvan u zegt dat het anders moet. Geef ons dan de overtuiging om ons om te keren. Het vertrouwen om dat te doen op de plaats van uw liefde en met het voornemen onze afgoden dood en begraven te achten. Daar ook, op de plek van uw liefde. Heren, we bidden voor elkaar. Voor hen die het moeilijk hebben met hun eigen omstandigheden of die van anderen. Of het nou gaat om gezondheid of relaties of plek in de maatschappij, hoe dan ook, heren. Geef dat met alles wat we te dragen hebben, we ons door u gedragen mogen weten. In het besef, het geloof, het vertrouwen dat ons leven in uw hand is. We bidden met elkaar voor de familie Kool, die gisteren een geliefde man, vader en opa moest begraven. Heren, we vragen u om troost voor Pieter Nel en haar gezin en familie, vanwege de lege plek die gekomen is. Danken u voor alles wat u ons in hem gegeven hebt. De mooie herinneringen die we ook mee mogen dragen. Maar heren ook, en juist als dan ook de lege plek gevuld wordt, wilt u er dan zijn met uw troost, met uw kracht, met uw genade. We dragen de heer Corbula nu op, wiens krachten zichtbaar afnemen. En bevelen hem en zijn kinderen in uw hoede aan. We dragen Jolanda Bos aan u op, die aan het einde van een serie chemokuren komt. Heren, we bidden dat de behandeling zijn effect zal hebben, een gezegende uitwerking, en we vragen u ook om herstel van krachten, alles wat ze nodig heeft. Heren, dat bidden we ook voor mevrouw Koopmolenaar, die revalideert. Mag haar situatie verder verbeteren. En kon het zo zijn, heren, zoals ze zelf ook heel graag verlangt, dat ze weer terug kan naar huis. Dat u haar met haar man zegenen. En ook al die anderen van wie we de namen nu niet noemen. Maar als gemeenteleden wachten op onderzoeken of uitslagen daarvan, als we langdurig ziek zijn, uitzicht missen. Ook bij psychische nood, heren, we bidden om licht in ons leven. We danken u dat voor de kinderen de zomervakantie bijna voor de deur staat. Sommigen zijn misschien al vrij, tieners, jongeren, voor anderen zijn het de laatste dagen. Als het goed ging in het afgelopen jaar, dan danken u ervoor. Ook voor alle hulp die we kregen van juffen en meesters, van docenten. Alle die bij het onderwijs betrokken zijn in bestuurlijke zin, ondersteunende zin. Ook als de dingen misschien niet zo gingen zoals we hoopten. Geef ons dan wijsheid en moed om te bedenken hoe het voor het nieuwe jaar misschien anders, beter kan. Heer, wees met alle die op vakantie gaan. Of misschien al op vakantie zijn. Wil ons bewaren onderweg. En ons ook zelf voorzichtig maken. Ons rust geven, maar ons ook die zelf doen zoeken. En breng ons weer veilig thuis om uitgerust verder te gaan. En Als u hen die thuis blijven niet vergeet, Heer, laten wij hen dan ook niet vergeten. Bedragen gaat nu op die om welke reden dan ook aan huis gebonden zijn. We bidden samen, Heer, voor uw kerk in de wereld. Dat die goed mag doen, vrede mag brengen, voedsel mag delen. Dat uw kerk vooral uw evangelie verder zal brengen. De blijde boodschap van uw koninkrijk. En dat die boodschap overal geloof zal vinden. Dat er eerbied zal zijn voor u en liefde voor de naaste. Heer, dat bidden we ook voor ons als gemeente. Zegen alle die zich daar ook voor inzetten. In het ambt en daarbuiten. We danken u dat bekendgemaakt kon worden dat er kerkraad voornemens is om een beroep uit te brengen op dominee Visser. Wilt u geven dat ook in het verdere, ja, uw weg mag worden opgemerkt. U weet wat ons verlangen is, dat hij over mag komen en hier de herderstaf op mag pakken. Maar bovenal, Heer, bidden we dat ook voor hem uw weg duidelijk mag worden. Zegen hem met zijn gezin, de gemeente van Kootwijkerbroek. We dragen deze wereld aan u op. We zien om ons heen de machten van oorlog en geweld, van honger en dorst, van onrecht en dictatuur. De schepping zucht en we zuchten mee als we denken aan al het leed in Oekraïne, Congo, Soedan, het Midden-Oosten. Als het ook gaat om die eeuwenoude bonzende vraag, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Kent toch al die mensen die daar zeker ook in deze dagen zo naar hunkeren? Naar herstel en bevrijding, ook van hen die nog altijd gegijzeld zijn. Naar vrede, naar veiligheid, naar leven. Heer, we bidden dat het geweld zal stoppen. Dat het niet meer nodig is vanwege dreiging van terreur, maar ook niet meer wordt ingegeven door gevoelens van wraak. Dat het recht wordt hersteld, dat Joden en Arabieren, alle toch kinderen van Abraham, in veiligheid en vrede mogen leven, samenleven. Geef wijsheid aan alle leiders van deze wereld. Bewerk het hart van mensen met macht, zodat ze hun macht gebruiken zullen ten goede en niet ten kwade. Bekeer en dan. Bekeer de felheid van ons, ieder van ons eigen hart. We bidden voor de christenen die vervolgd worden, pas nog weer in Nigeria, honderden vermoord. Dat is toch allemaal de wereld waarin wij deze weken een mooi plekje op gaan zoeken. Laat ons niet vergeten in ons gebed dat het deze wereld is. En laat ons ook niet vergeten te zorgen voor wie het minder goed hebben dan wij. Maar laat ze ons ook vinden, Heer, een mooie plekje, schoonheid en rust, ver weg of dicht bij huis. Om op adem te komen, verkwikt te worden. Bewaar ons, Heer, in het leven voor elkaar. En vooral bij uw woord en bij uw dienst. Gaat u zo met ons het verdere van deze dag. Danken u voor het vooruitzicht van nog een dienst. Zegen ons ook dan. En gaat u mee de nieuwe week in en door. En doe ons gaan met u. We vragen het uit genade. Om Christus wil. Amen. Dan is er nu het collectemoment voor kerkbeheer en diaconie. En die gave kunt u ook ondersteunen door thuis uw gave over te maken. En we zingen dan onze slotzang, dat is Psalm 138, vers 1 en 4. Gaat u heen in vrede, maar ontvang eerst nog met een biddend hart de zegen van de Heer en wees tot een zegen voor elkaar en voor anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, met u en jullie allen. Amen.